Kies jij voor innerlijke bevrijding? Dan is deze podcast voor jou. Iedere werkdag nemen we je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Wij zijn Briant en Yaldara. Wij geven high-end coaching aan de ambitieuze zakenvrouw die voor alles en iedereen zorgt, maar zichzelf vergeet. Tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Welkom, Katrien.
Dag, Katrien.
Hey, Briant en Yaldara. Wat fijn om jullie weer te zien in het Verbalie.
Ja. Absoluut, wederzijds. We hebben Katrien van der Water te gast. Katrien kennen wij van Ibiza. Dat is inmiddels, Katrien, is dat 4 jaar geleden, zoiets? Dat wij onder die prachtige boom, de oudste boom van Ibiza zaten. En waar we hebben zitten picknicken. Is dat 4 jaar geleden of is het inmiddels 5 jaar geleden?
Nee, het is 4 jaar geleden.
Vier. En daarna, weet je, toen had jij business, a passion for work. Inmiddels heb jij passion voor business. Ben jij business mentor van ambitieuze vrouwen. Wat voor, als jij ze zou omschrijven, die ambitieuze vrouwen, hoe omschrijf jij ze?
Ja. Ambitieus. Ze hebben meestal een omzet van rond de 100.000. Want ambitieus is een heel rekbaar begrip. Dus ik richt mij specifiek op vrouwen met een omzet van ongeveer 100.000 of soms veel meer. Ze zijn gedreven, hebben een missie, zo'n inner drive. Denken snel, beslissen snel, maar lopen toch ergens vast. En daarom komen ze bij mij terecht. Ze zitten rond die 100k. Ze zijn succesvol, hè? Dus uiterlijk lijkt alles perfect. Maar als ik dan met hen in gesprek ga, dan komt al heel snel het issue van, kijk, ze kunnen niet meer groeien. En dan kan je zeggen van, ja, is dat nu zo belangrijk? Ze zijn al succesvol, maar ze zeggen allemaal van, als er niks verandert, ga ik een bore-out krijgen of een burn-out of een combinatie van die twee.
Ja,
dus eigenlijk, ze zijn succesvol en hun gedrag en hun businessmodel heeft hen geleid tot waar ze nu staan. En ze voelen van, als ik verder wil groeien, dan moeten er dingen veranderen.
Ja, mooi. En wij kennen elkaar natuurlijk ook wel, en je schrijft er wel eens over, dus in die zin durf ik het ook wel te zeggen. We kennen elkaar ook van het feit dat je met ons gewerkt hebt en dat je heel erg aan je innerlijk kind hebt gewerkt.
Absoluut.
Dus voor een deel ken je ons ook heel erg professiematig. Weet je wat we doen. En weet je eigenlijk ook de onderwerpen waar we het over hebben. Die innerlijke onveiligheid, die innerlijke onvrijheid en die innerlijke vrijheid. Maar daar gaan we het uitgebreid vandaag over hebben. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, wat moeten we nou eigenlijk van je weten om jou nog beter te leren kennen? Waarvan je zegt, dat weten jullie helemaal niet van mij.
Ik denk dat jullie heel veel van mij weten.
Maar dat gaan we niet zeggen. Dat zit in de privacy. Ja. Maar ook de luisteraar. Wat, waarvan je zegt, van ja, als je me echt beter wil begrijpen, dan moet je dat zeker van mij weten.
Oh, dat is een leuke vraag. Ik denk, ik ben heel erg van practice what you preach. Dat wil ook zeggen, I've been there too. Hè. Dus ik ga heel kort mijn achtergrond vertellen. Ik ben 14 jaar onderneemster. Ik ben begonnen als 1-op-1 loopbaancoach in een ver verleden. En dan is mijn bedrijf gegroeid tot uiteindelijk een team met 16 coaches en nog allerlei freelancers daar rond. En een omzet 4 keer na elkaar van om en bij het miljoen. Is dat allemaal zo belangrijk? Nee, maar dat zegt wel iets over het traject. Hè, wat ik heb afgelegd als onderneemster. En niet zozeer over die feiten, maar ook alle emoties en processen die daarbij komen kijken. Ik heb dan bewust verkocht 2 jaar geleden. Ik ben single mom van een zoontje van bijna 2. Dus dat is misschien toch ook wel interessant voor mensen. Van hoe run je een bedrijf in heel weinig tijd en toch met hele mooie omzetten. En ik heb mij de laatste maanden verdiept in het high-level business model. Waar ik straks nog wel iets meer over zal zeggen. Dus ik kom van een bedrijf gericht op massa. Duizenden mensen mogen helpen in loopbaancoaching. En ik richt mij nu rust niet op massa, op heel een klein select groepje van onderneemsters die ik begeleid. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. En het is ook vanuit die achtergrond, zowel zakelijk als de processen die ik zelf bewandeld heb, dat ik mensen kan begeleiden.
Ja.
Ik heb ook, we zijn elkaar niet voor niks tegengekomen op Ibiza. Ik heb ook mijn bedrijf gerund als digital nomad. Niet echt normaal, maar ik had een huis in Andalusië, later op Ibiza. Dus ik heb ook ervaring met locatie onafhankelijk werken. Ja, ik ben heel erg van de strekking, zoals jullie, van leef je droom. En ik, ook dat praktisch wat I preach. Mijn droom was een bedrijf runnen vanuit het buitenland, heb ik gedaan. En dat was mijn droom, een kind op de wereld zetten. De droom was niet om het alleen te doen, maar ik heb dan toch gekozen om het... Die droom lukte niet, maar wat kon dan wel? En dus ik ben intussen heel happy single mom.
Ja.
Van een prachtige zoon.
Ja.
Ja. En volgens mij belangrijk om dat te noemen. Jij bent Belgische, jij woont in...
Ja, heb ik vergeten te zeggen.
Groter Antwerpen. Wilrijk, zit dat tegen Antwerpen aan of is dat deel van Antwerpen?
De zuidrand van Antwerpen. Dus ik woon niet meer in de stad. Doordat mijn zoontje geboren is, is mijn leven compleet veranderd. Niks is nog wat het was. Ik was altijd iemand die ofwel in de natuur woonde in het buitenland. Ik kom pendelend met de City Life of Antwerp. Ik woon nu in de zuidrand, dichtbij prachtige parken, een huis met een tuin enzovoort.
Heerlijk. Dus, en jij hebt klanten in Nederland en in België?
Voornamelijk in Vlaanderen. Heel af en toe uit Nederland, maar het grootste deel van mijn klanten komt uit Vlaanderen.
Maar jij hebt wel een connectie met Nederlands.
Ja, absoluut. Ik heb zelf 6 jaar in Nederland gewoond.
Precies.
Ben daar heel blij om. Ik had al op mijn 22e... Zoiets van, ik was pas afgestudeerd en ik weet dat ik naar de bank ging en ze wilden mij een soort home invest plan aanraden, een soort spaarplan, als ik ooit een huis zou kopen. En ik weet dat ik toen al dacht van, ja, maar ik ga niet in België kopen, ik ga naar Nederland. Hè. Dus Nederland trok al heel mijn leven. Ik heb aan de route naar Santiago de Compostela ooit gewandeld en ik ben daar een Nederlandse man tegengekomen, wat dan later mijn partner geworden is. En daardoor heb ik 6 jaar in Nederland gewoond.
Ja.
Maar ook professioneel kwam ik altijd in Nederland terecht, omdat ze Nederland gewoon voorstaan. Hè. Op gebied van loopbaancoaching, op gebied van businesscoaching, lopen wij in Vlaanderen echt achter. Dus de helft van mijn vriendenkring is Nederlands. Ik zeg altijd, ik ben Nederlandser dan ik klink. Mijn accent is Vlaams gebleven, maar ik ben heel erg in mijn hoofd mee met wat er leeft bij de Nederlanders.
Daar wil ik het ergens in dit gesprek nog wel over hebben, over het verschil van Belgische klanten, Nederlandse klanten, of in ieder geval wat je daarin ziet, als er al verschil is. Maar laten we dat straks doen. Als we dan beginnen met wat zie jij waar ondernemers in essentie in vastlopen? Als jij nu naar jouw klanten gaat, hè, en misschien ook nog wel in de ring eromheen, want je hebt heel veel contact met ondernemers. Wat is nou ultiem waar ondernemers in vastlopen?
De mensen die ik zie, hè, dus die bij mij komen, die zijn misschien al gefilterd. Die durven het niet voor algemene, maar de mensen die ik spreek, die lopen allemaal vast in de combinatie van strategie, dus een businessmodel wat rammelt.
Mm-hmm.
En daar zijn ze zich meestal wel bewust van, of al half bewust. Maar waar ze zich niet bewust van zijn, is dat ik heel vaak zit er een veel te grote loyaliteit is naar hun klanten, naar hun team, als ze een team hebben. En soms naar hun familiesysteem. Wat dat maakt, de combinatie van die twee, dat ze niet kunnen groeien. He, ze denken in dit denkkader.
Mm-hmm.
En ze verlangen naar groei, maar dan moet dat kader opgerekt worden. En ze weten dan, hoe ziet dat er dan uit? En dat voelt uitermate ongemakkelijk als ze er zelf aan denken. En dan hebben ze iemand nodig die hen met zachte hand, met mildheid, maar wel met verstand van kennis van zaken, van die processen die erbij komen kijken, die hen begeleidt.
Maar als je het dan hebt over loyaliteit naar klanten, loyaliteit naar team, loyaliteit naar familie, hoe uitzicht dat dan? Waar doen ze zichzelf dan? Hoe uitzicht dat zichzelf tekort doen dan?
Ze zullen dat nooit zelf zeggen. Dus geen enkele ondernemer komt bij mij van, goh, moet je weten wat ik tegenaan loop, ik ben te loyaal naar. Hè? Dus zij zeggen dat niet, maar ik heb grondige gesprekken met hen en al heel snel in het eerste gesprek komt dat allemaal naar boven. Ik ga er even op inzoomen om het concreet te maken. Loyaliteit naar klanten. Dat ze bijvoorbeeld veel te veel service geven aan een zeer lage prijs. En ze zitten rond die 100.000 euro omzet en het idee van nog meer klanten grijpt hen letterlijk naar de keel. Hm. Ik vraag hen ook dikwijls van, stel dat er niks verandert, wat gaat er dan gebeuren? Dan hebben ze weer...
Dus, letterlijk.
Allemaal,
beneemt ze de adem.
Ja, ja. En effectief allemaal gezondheidsklachten van, weet je, ik word geleefd, ik kan niet meer, ze zijn heel moe. He, dus dat zie ik heel vaak. Dus dat is een te grote loyaliteit naar klanten toe. Please-gedrag, hè, ook geen grenzen durven stellen. Dat zie ik naar klanten en naar hun team. Voorbeelden daarvan zijn te hoge tarieven geven. Dus vanuit... Of te vertrouwelijk omgaan met hun team. Denken dat dat hun vrienden zijn, dus niet in leiderschap gaan staan. I've been there too. Hè. Ik heb zelf die fouten allemaal gemaakt. Ja. Ik heb ooit, als ik in Andalusië woonde, ik woonde echt in een prachtige villa. Ik kon die ook huren, omdat dat in de winter was. Hè. In de winter wil niemand hoog in de bergen in Andalusië zitten. Dus ik betaalde relatief weinig voor die prachtige villa. En wat dacht ik? Ik laat de mensen rondom mij meegenieten van mijn prachtige villa. En ik nodigde de freelancers waarmee ik werkte uit in mijn prachtige villa. Had ik nooit mogen doen, want die kwamen daar en die hadden zoiets van, oh my god, wij maar werken in België en madame zit hier in haar villa. Dus ik was te familiair. Maar dat zie ik ook bij klanten. Van te vriendschappelijk en dan gaan laten ze samenwerkingen veel te lang doorlopen als dat geen A-spelers zijn. Hè. Dus dat is niet erg als het allemaal goed gaat, maar te loyaal zijn. Te snel ook aanwervingen doen. Als er een klik is, we gaan samenwerken zonder referentie te nemen, zonder te kijken van... kan die persoon echt wat die moet kunnen? Het is niet genoeg dat iemand een toffe is om in je bedrijf te hebben. Dus dat zijn dingen die ik allemaal zie rond werken met een team. En dan loyaliteit aan familiesysteem. En dat is iets dat heel onbewust is. Maar stel dat iemand komt uit een familie... in België spreken we nog over arbeiders en bedienden. Maar echt uit een familie waar het financieel niet breed was vroeger. Dan waren daar... uitspraken over rijke mensen. He, van rijke mensen zijn lui, rijke mensen zijn louche, rijke mensen zijn oppervlakkig, rijke mensen zijn onbetrouwbaar, whatever. He, dat daar gezegd werd over de rijken. En als ze ondernemer worden en succesvol worden, ja, dan gaan ze eigenlijk een transitie maken naar daar. En ze willen helemaal niet louche en oppervlakkig en onbetrouwbaar zijn. Dus er is een loyaliteit aan dat familiesysteem dat hen altijd gaat terugtrekken. En als ze zich daar niet bewust van zijn... dan gaan ze zelf sabotage doen.
Ja mooi hoor.
Heel helder hoe je dat verwoordt.
Ja.
Dit is, ik denk, voor veel ondernemers zo ontzettend herkenbaar.
Het is zo onbewust. En dat is het mooie in de gesprekken. Dat op een paar uur tijd dat mensen zoiets hebben van... nu zie ik het. Ik bedoel, dat te loyaal zijn en te hoge prijzen geven aan te weinig vragen aan de klanten en te veel aan de freelancers of de mensen in het team. Als ik dan ook vertel van, kijk, hè, de drama driehoek kan ik spelen en ik vertel dat dan hoe dat in elkaar zit, dan hebben ze allemaal zoiets van, oh my god, dit is herkenbaar. En dan komen we ook bij het innerlijke kind, hè, van waarom heb je dat please-gedrag en waarom wil je zoveel geven ten koste van jezelf? En dan komen we bij het innerlijke kind.
Of
kindpatronen, dat ze daar van klein zijn van...
Ja.
Ik zeg altijd dat gedrag is niet hinderlijk, zolang dat je dat op kleine schaal speelt. Dan heb je daar zoveel last van. Maar als ondernemer wordt het allemaal uitvergroot. En zeker als je succesvol bent en gaat groeien, dan wordt dat gedrag onder de uitvergroot en duur komt dat wide in your face. En dat is wat ik zelf ervaren heb rond mijn 40. Dus ik was uiterlijk zeer succesvol in de zin van, ik had een prachtig huis in Spanje, wat ik net over vertelde. Ik had een omzet van 1 miljoen en ik had een team van 16 mensen, dus het was precies van alles is oké. Maar ik kwam bij mijn gezondheidscoach en zij deed een bepaalde meting en ik moest net nog 40 worden en de leeftijd van mijn cellen was 65 jaar. Diezelfde week, dat was afschuwelijk, hè? Dus wetende dat ik nog een kinderwens had, ik dacht, oh my god, de prijs die ik nu betaal voor mijn succes is toch wel heel erg hoog. En diezelfde week kwam ik bij de boekhouder en die toonde mij andere cijfers. Van oké, ik heb wel 1 miljoen omzet, maar uw winstmarge is aan het kelderen. Dus dat waren cijfers langs 2 kanten over finance en over mijn gezondheid die mij echt dwongen van oké, ik moet veel beter voor mezelf gaan zorgen, want ik ben hier zogezegd perfect bezig, maar aan de achterkant rammelt het langs alle kanten. En dan ben ik die fundamenten 1 voor 1 gaan aanpakken, maar ik kan je zeggen, dat is heel heftig.
Dat is een heftig proces. Dus, nou ja, weet je, met name omdat je die dysfunctionele patronen waar jij over praat, dat is eigenlijk je plafond. Dat is het plafond waar mensen onder blijven zitten. En om dat plafond open te breken, ja, dat is een, weet je, dat is noodzakelijk, maar het is niet aangenaam.
Het is mooi dat je dat zo zegt, pleasant. Het is een plafond, maar het is eigenlijk ook het fundament. Dat is ook het enige wat je kent. Ik kende geen ander gedrag dan please-gedrag en reddersgedrag. En ik speelde dat ook op alle terreinen uit. Ik had op dat moment een relatie met een man met schulden. Ja, ik zal hem wel redden. Ik had geld genoeg. Ik bedoel, dat maakt toch niet uit. Liefde overwint alles. Hè? Ja. Dus dat zat in alle terreinen van mijn leven. Dus dat los gaan laten. En dan heb je zo het gevoel van, ik kom in niemands land. Want ik weet niet wat er anders mogelijk is dan dit.
Het is je identiteit.
Voilà.
We hebben vanmorgen nog een podcast opgenomen exact over deze...
Over loyaliteit.
Loyaliteit.
Ja.
En daarin noemen we het eigenlijk je foute vriend.
Ja. Dit soort ongezonde loyaliteit.
Dat patroon is je foute vriend.
Ja. Ja.
Tuurlijk. Ja. Ja. Maar dat weet je.
Nee.
Lang
niet. Nee.
Dat het te groot wordt. Hè. En dan... gelukkig... Wordt het dan ook groter, want dan kan je er iets aan doen?
Ja.
Nou ja, normaal gesproken wordt het, als je groter wil groeien, dan wordt het ook groter. Omdat, weet je, het universum zorgt wel zo goed voor je, dat als je echt de wens hebt om groter te groeien, dan knal je ook wel tegen die muur op. En het enige wat je, kijk, weet je, en dat je niet weet hoe je er dan uit moet komen, dat lijkt me evident. Maar dat je een probleem hebt, en dat je hulp moet hebben, dat is voor de meeste mensen, voor de meeste klanten van jou, als je het dan hebt over de criteria, hè, van jouw ideale klant, is dat natuurlijk wel duidelijk dat ze daar hulp voor nodig hebben. Er zijn heel veel mensen die dat niet weten, maar in principe zou je van jouw klant... Nou ja, die op metaniveau kan denken, die ambitieus is, die verder wil groeien, weet je, zou je kunnen verwachten dat ze op een gegeven moment zeggen van oké, dit ga ik in mijn eentje niet redden. Dit is geen drama, maar ik ga het in mijn eentje niet redden.
Wanneer komen ze, dat is eigenlijk mijn vraag, wanneer komen ze bij jou? Dan zijn ze toch al een tijd aan het worstelen geweest. En wat is dan de druppel?
De druppel is heel vaak het energieniveau. Dat ze zeggen, ik word gewoon moe van mijn eigen bedrijf. Ik ervaar de spark uit mijn eyes. Hè, die sprankeling in die ogen verdwijnt. Zodat doemscenario, als ik niet ga ingrijpen, dan gaat er fysiek iets misgaan.
Ja.
Ja. Ik heb het wel beschreven toen wij, toen Jaldaar en ik samen een groot bedrijf hadden. Ik heb het monster wakker gemaakt. En nu moet ik rennen voor het... Nu zit het monster achter mij aan. En moet ik rennen voor het monster.
Absoluut. Dat is een hele mooie metafoor.
Ja.
Hey Katrien, als je... Want we hebben dit gesprek ook naar aanleiding van die podcast 170. Hè? De innerlijke onveiligheid en ondernemers. Ik weet even, hoe heet die precies? Innerlijke onveiligheid bij ondernemers. Jij schreef ons een prachtige mail. Kan je daar iets over vertellen wat er resoneerde naar aanleiding van die podcast?
Ik heb heel veel geleerd uit die podcast. Ook al is dat thema mij bekend. Ik bedoel, ik ben er alle dagen mee bezig met klanten. Ik bedoel, niet met het innerlijke kindwerk, want dat, voor alle duidelijkheid, dat doe ik niet. Ik kijk echt naar de strategie. Dus dit thema is mij zeer vertrouwd vanuit mijn eigen proces en vanuit wat ik mag begeleiden. Maar jullie podcast heeft mij nog eens bewust gemaakt. Dat is het veel meer van, hoe komt het toch dat zo weinig ondernemers echt vrij zijn? Dus die podcast heeft doorgewerkt en meestal bij mij dan 's nachts. Quasi elke ondernemer wordt ondernemer omdat die zegt van ik wil vrijheid ervaren.
Ja, dat is de grote wens. Ja. Dat is het grote verlangen.
Ja.
Het grote verlangen bij al die mensen die in de rij staan voor dat BTW-nummer. En wat ik zelf zo frappant vind is hoe weinig mensen, als ze heel eerlijk zijn, hè, die echte vrijheid leven en ervaren. En dan heb ik zoiets, hoe komt dat er zo'n discrepantie is tussen dat verlangen en die realiteit? En ik zie dat daar twee puzzelstukken nodig zijn om die brug te maken. Dat is de eerste strategie, dus echt die business goed zetten met goed fundament, maar ook dat innerlijke werk. En dat dat echt een combinatie is van die twee. En in mijn hoofd was dat, tot voor de podcast, was dat belang van die strategie veel groter. Zou dat 80-20 geweest zijn? Of 90-10 zelfs? Maar door die podcast had ik zoiets van, nee, dat is echt 50-50.
En... Nou, ik ben dat volledig met je eens. Weet je, een van de grote redenen waarom Jaldara en ik ons... We hadden een uitermate succesvol bedrijf, hè? Een aantal miljoenen omzet per jaar. 4-5 miljoen per jaar. En toch is dat ter ziele gegaan. Althans, het bedrijf is doorgegaan, maar wij hebben het bedrijf verloren. Mede omdat wij toen nog niet op een punt waren dat we het innerlijke werk deden.
Ja. Ja.
Hadden we dat...
Dat hebben we al wel heel lang gedaan, vanaf onze 19e. Maar als je terugkijkt, dan was dat eigenlijk allemaal... was dat tot een bepaald level. We moesten echt dieper graven.
En laten we zeggen, dat verlies heeft ons uiteindelijk bij een heel ander stuk gebracht. Maar nu in hindsight, zeg ik, hadden we toen... eerder ingegrepen, hadden we eerder naar jou toe gegaan, dan hadden we daar, bijvoorbeeld, hè, hadden we eerder externe hulp gehad, dan hadden we waarschijnlijk dat bedrijf nu nog gehad. Of hadden we het winstgevend kunnen verkopen, whatever.
Ja. Of had je andere keuzes kunnen maken. Maar, ik ben business trainer geweest en...
Dat vind ik trouwens ook zo waardevol. Misschien even zeggen, ook voor de luisteraar, voor jullie. Dit vind ik zo waardevol aan jullie, dat jullie die wereld kennen. Jullie zijn daar zelf geweest. Hè? Er zijn coaches en therapeuten die mensen begeleiden bij innerlijk kindwerk, maar die zelf een bedrijf hebben waar dan niet in de buurt komt van die 100. Dus is het dezelfde struggelen. En bedoel, maar jullie hebben ook die miljoenen, het gaat niet over die miljoenen, maar het gaat wel over... gespeeld op grote schaal.
Ja.
Dus dat traject, ik vind altijd, je moet dat traject zelf... Je kan maar coachen tot het niveau waar je zelf staat.
Dat ben ik ook met je eens. Ja. Kijk, wij hadden 100 man personeel. En we hebben ook... Ik heb daarna in mijn eentje een bedrijf gehad. In mijn eentje met freelancers. We hebben dit bedrijf nu samen. Dus we hebben echt alle soorten bedrijven wel gehad. Maar ik deed als business trainer, als ik dan in bedrijven kwam, want ik werkte meestal in bedrijven, en soms was er zeg maar niks meer te trainen qua business. Maar was er wel, raakte ik wel bij iemand het innerlijk kindwerk zeg maar aan. En dat kon ik vanuit de methodieken die ik had geleerd, kon ik prima zelf doen. En ik deed het niet zelf, omdat ik daar was als business trainer. Dus ik ging altijd naar de opdrachtgever weer terug en zei van... Hey, als jij echt nog iets uit dit traject wil halen, dan moet je nog gaan investeren op het innerlijk werk. En dan stuurde ik ze naar Brian toe. Het enige wat ik deed was regie voeren van... Hey, weet je, want ik had de opdrachtgever regie voeren van... Daar en daar moet iemand weer in kunnen steken. Dus je moet op die manier zeg maar, het innerlijk werk doen, waardoor iemand weer kan insteken. En waardoor ik tegen die opdrachtgever kon zeggen van oké, weet je, er is voldoende innerlijk werk gedaan om weer in te kunnen steken. En dat ik het dan weer verder kon pakken.
Ja.
Maar ik zag, en waarom vertel ik dit? Omdat als dat innerlijk werk niet was gedaan, dan was dat business traject wat die opdrachtgever had ingekocht, Ja, dat, ja, weet je, dat is goed voor de cv en dat is goed misschien voor het jaargesprek. En dat is misschien ook nog dat je dan geld erbij kan krijgen omdat je gewoon weer een vinkje achter een opleiding kan doen. En het verandert niks als het innerlijk niet, nou ja, tussen aanhalingstekens, niet op orde zit. Waardoor je zeg maar in de business niet verder kan. Of je dan ondernemer bent of je bent werknemer, dat maakt niet uit. Als je in die business niet verder kan, ja, weet je, dan is er dus niks gebeurd. Dan kom je weer tegen dat plafond aan.
Ja, en misschien, ik denk dat jullie daar misschien zelf te weinig bij stilstaan, omdat jullie er alle dagen mee bezig zijn. Maar ik had zelf ook al van alles gedaan. Vanaf mijn 20 tot, ik bedoel, lifelong, therapeuten, psychologen, opleidingen, whatever. Dus ik had al een heel pad gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En wat voor mij het verschil maakt in jullie aanpak, hebben gewoon mensen kunnen zeggen, maar ik heb al innerlijk werk, ik ben al 10 keer naar de psycholoog geweest, dat wil goed zijn. Maar bij jullie zit de heling erin. Het gaat niet over praten. We hebben allemaal ons verhaal. Hè? En ik heb gemerkt in het verleden door therapie, opleidingen, whatever, al die dingen, ga je je nog meer identificeren met dat verhaal. Ja. En het één verhaal is al eigenlijk dat andere. Laten we doen, maar daar gaat het niet over. Dus dat gaat nog meer imprint geven.
Ja.
En eigenlijk helpt dat helemaal niet.
Ja. Nee.
Integendeel.
Ja. Dat is contraproductief.
Ja.
Vind ik, dat is toch mijn ervaring. Ja, ik bedoel, zijn er uitzonderingen dagen. Laat maar, mijn verhaal is behoorlijk heftig. Ik ga daar niet over vertellen. Maar dus ik kwam daar toch niet. Dat was, ik leef daar maar. En die pijn werd ook alsmaar groter. Maar het mooie aan jullie werk is van, door dat innerlijke kindwerk, ik denk dat niet veel mensen dat weten, maar je gaat eigenlijk als volwassene kijken naar je kind van toen en kijken wat jij nu als volwassene kan geven aan dat innerlijke kind, waardoor er echt een heling ontstaat. Ja. En waardoor het dat verhaal van weleer eigenlijk vervangen wordt, hè, door een ander verhaal.
Als vanzelf. Als een natuurlijk, alsof je... Ja, alsof het vel gewoon natuurlijk van je afvalt. Het oude vel.
Nu komt er ineens een voorbeeld. En ik ga dat voorbeeld even vertellen. Want het is een zeer sprekend voorbeeld. Het komt nu in me op. Dat wij in de sessie behandeld hebben. Ik weet, loyaliteit aan familiesysteem. Ik zeg dat nu van klanten. Maar ik weet nog dat ik met mijn fashion coach ging shoppen. In een hele dure winkel. En ik kom buiten. En ik koop dan echt voor heel veel geld kleren. Ik ga niet vaak shoppen. Maar bedoel, en ik kom buiten met die tassen. En het was markt in die straat en ik schaamde mij dood voor die dure tassen. En de fashion coach zei, oh kijk, mag ik een foto nemen van jou met die tas? En ik dacht, oh my god. Maar ik kom uit een familie van arme mensen, langs mijn moederskant, want ik echt niet veel geld. En dus loyaliteit aan familiesysteem. En ik weet dat ik dat heb ingebracht in de sessie. En daar weet ik dat de metafoor is gekomen door de begeleiding met jullie van, kijk, niet heel de wereld gaat jou moeten volgen. Hè. Er is een bus van 50 mensen.
Oh ja.
Dus een beperkt groepje zit op dezelfde resonantie. Daarbij kan jij helemaal jezelf zijn enzovoort. Dus dat plaatje van de schaamte van mijn tassen werd vervangen door het beeld van de bus met de mens bij wie ik wel helemaal mezelf kon zijn. En ik mocht zelf kiezen wie er op die bus. Dus dat...
En af en toe zeiden we tegen veel, moet er nog iemand in die bus?
Moet er nog iemand
daar? Of dan zei je van, ik heb nog plek in die bus, die kan er ook wel in. Ja, dat was een mooie metafoor.
Dus dit wil ik maar zeggen, van, dit is hoe dat jullie werken, dat maakt misschien iets concreter voor de mensen.
Ja.
En dat dat zo subtiel zit. Hè. En dat dat allemaal gaat over gewaarwording. De schaamte die ik voelde van gewoon uit de winkel te komen.
Ja. Als je het dan hebt over innerlijke onveiligheid. Hè, innerlijke onveiligheid en innerlijke veiligheid. Wat zo ons thema is. Naast innerlijke onvrijheid en innerlijke vrijheid. Als je het dan hebt over hoe innerlijk onveilig voelde je je dan. Hè, met die tassen op de markt.
En onvrij.
Hoe
onvrij was je? Je had jezelf heerlijk verwend in die winkel. Je vond jezelf prachtig in die spiegel.
En je was ook prachtig.
Ja, al die mooie kleden. En je komt buiten en de realiteit, hè, grijp je naar de strot.
Dat is echt fysiologie. Ja, wat wij dan altijd zeggen. De fysiologie neemt je echt letterlijk over van het verstand. Want je kan het verstandelijk kan je het best allemaal goed beredeneren. Dat je daar gewoon met die tassen mag staan. Hallo, jij hebt het zelf betaald. Maar je fysiologie neemt het over.
En dat is wat ik ook zie bij klanten. Over, als ze bij mij komen, dan is de kans zeer groot dat ik ga zeggen dat ze te goedkoop zijn. Hè, zoals dat ze nu werken. Van mij moeten ze die prijzen niet veranderen, maar ik heb zelf gemerkt dat echte vrijheid toch wel veel gemakkelijker is in een high-level business model. En wat is een high-level business model? Dat is een model waarbij dat je gaat werken met een beperkt aantal klanten die en een onweerstaanbaar aanbod gaan maken vanuit je talenten, die dan een hoge prijs voor jou betalen. En ik zie ook daar bij heel veel mensen een struggle van, kan ik dat wel maken? Wat gaan ze dan wel zeggen in de markt? Want je gaat je ineens positioneren aan de bovenkant van de markt. En van mij moeten mensen dat niet, hoor. Ik bedoel, ze mogen bij mij perfect blijven in dat middel of in dat lager, maar dient dat hen? Hè? Dan komen ze, daar zitten ze vaak al en dat werkt niet voor hen. Maar dus ook daar die schaamte, hè, van wat gaan ze wel van mij zeggen? Zowel familie als, als collega's, als klanten, als whatever. Dus het zit overal in verweven.
Als je nu terugkijkt, als je nu vooruitkijkt met dat wat je vanuit die podcast hebt meegenomen. Hè? Zo van dat je ineens je ervan bewust wordt dat er dus innerlijke onveiligheid is. Wat zie je dan nu als je naar je klanten kijkt? En uiteraard noemen we natuurlijk geen namen, hè? Maar wat zie je nu als je naar je klanten kijkt? Hoe zich dat uit? Want tuurlijk, er is geen klant, ook bij ons niet, hè? Er is geen klant die bij ons komt van, nou, ik voel mij innerlijk onveilig. Ik moet bij jullie zijn, want het is echt jullie specialisme. Nou, die klanten die hebben wij nog niet ontmoet. Misschien na deze podcast. Zou heel bijzonder zijn. Maar ze benoemen het wel anders. Wat zie jij dan?
Wat benoemen ze?
Ja, dat is eigenlijk wat ik in het begin van het gesprek zei. Dus dat ze niet meer kunnen groeien, dat ze het niet meer leuk vinden. Dat ze soms denken van, ik stop gewoon met mijn bedrijf. Ik haal die URL uit de lucht en het kind met badwater weggooien. En als ik dan heb over hoe ga je om met je team. En hey, vertel daar eens over. Dus eigenlijk die dingen wat ik zei, de grote loyaliteit aan hun klant, aan hun team, aan hun familiesysteem. Te lage prijzen. Geen afscheid durven nemen van mensen die je niet dienen, te weinig zelfzorg. En niemand komt bij mij en zegt van ik heb meer zelfzorg nodig, maar uit de gesprekken blijkt toch heel vaak dat die loyaliteit naar anderen zo groot is en die loyaliteit aan zichzelf heel klein. Dus omdat het allemaal onbewust is, gaan mensen het nooit tegen jullie of tegen mij in eerste instantie zeggen.
Nee. En dat is ook wel dat is wat wij vorige week had ik met jou een gesprek op het strand, Briant. En toen het verschil bijvoorbeeld tussen boos en innerlijke onveiligheid. Of je zou kunnen zeggen loyaal zijn aan de familie en innerlijke onveiligheid. En wat ik zo voelde als ik dat verschil tegenover elkaar zet, dan gaat boosheid of loyaliteit naar de familie, wat zeggen zij daarvan, of boos zijn van, ja, maar zij doen dit, dan gaat het zeg maar over het wijzen naar de ander toe. Terwijl als ik zeg van, maar ik voel mij nu innerlijk onveilig, dan gaat het over mij.
Dan kan je er stille verantwoordelijkheid over nemen.
Ja, maar ik word ook geconfronteerd, dat is waar wat je zegt, maar ik word ook geconfronteerd met iets wat niet lekker zit in mij.
Het wijzen en het klagen is natuurlijk dat patroon is heerlijk, want dat is makkelijk. Hè? Je legt het buiten jezelf en dan ligt het aan de ander, dan ligt het aan iets anders of aan iemand anders. Maar om die beweging te maken naar binnen en te zeggen, ja maar wacht even, wat ga ik hier aan veranderen?
Of hoe voel ik me?
Ja.
Want op het moment dat ik zeg van, ja, maar mijn freelancers, die willen ook zoveel geld en die moeten zoveel geld, want anders heb ik niks. Nou, weet je, en dan heb ik geen bedrijf enzovoort. De vraag is natuurlijk ultiem of ik voel mij innerlijk onveilig om in eerste instantie al te voelen of ik dit bedrag wel wil betalen. Of ik dit bedrag wel kan betalen. Wow. Want op het moment dat ik daartegen zeg dat ik dat niet kan of dat ik dat niet wil, dan moet ik dus een andere beweging naar buiten toe doen dan dat ik tot nu toe deed van, ja, maar zij vragen ook zoveel, de markt is ook overspannen, waarmee ik dus slachtoffer word en waarmee ik dus, je hebt gelijk hoor, geen verantwoordelijkheid neem, maar die verantwoordelijkheid die weegt vaak al zo zwaar op ze. Dus dat ze eigenlijk al, ik kom zo vaak tegen mensen dan zeggen van, moet ik dan nog meer verantwoordelijkheid nemen? Terwijl het enige wat wij zeggen is van, ga maar voelen. Voelt dit veilig dat je zeg maar dit bedrag geeft? Gewoon echt veilig qua financiën. Hou je dus genoeg winst over? Is er genoeg? Krijgen klanten daardoor genoeg? Krijg jij genoeg? Weet je, in al zijn facet. Of voelt het onveilig omdat je op zijn Nederland doodsbenauwd bent om te zeggen van, het kan niet meer zo, kan niet langer zo.
Dat is interessant wat je nu vertelt, Yaldara. Waarom? Ik heb daar nooit zo naar gekeken, maar het gaat niet over nog meer verantwoordelijkheid nemen, maar het gaat vanuit een andere positie verantwoordelijkheid nemen, hè, vanuit dat leiderschap. En dat is ook iets wat ik echt heb moeten leren, want ik wilde heel graag one of them zijn. Oh, lekker gezellig, want it's lolly, it's the top, hè? Bedoel, en dus echt dat mijn businesscoach had gezegd, maar jij bent de baas. Ze heeft dat er echt in getrild en ik wilde helemaal de baas niet zijn. In het begin. Maar ik heb wel geleerd, dit is wel nodig in de positie en in het business moet voor gekozen had. Ja, ik bedoel, het is een keuze. Moest ik het ook doen. Dus ik heb nu, vind ik het allemaal niet meer zo moeilijk om de baas te zijn. Het moest wel nodig zijn, maar ik heb dat echt moeten leren. En het is vanuit die andere, niet vanuit de redder nog meer verantwoordelijkheid gaan nemen, want dan gaat de redder het slachtoffer worden. Maar vanuit die middenpositie, niet, dus die dynamiek van die drama driehoek, dat drama achterwege laten en dat is grappig gezegd, dat is gedaan, hè? Maar dus dat is het werk wat jullie ook doen, van daar echt die verantwoordelijkheid in te kunnen nemen en dan in zelfleiderschap gaan staan. Hè? Ja. En goed voor jezelf te zorgen en van daaruit te zorgen voor de rest.
Ja.
Een mooie, je hebt een mooie niche uitgezocht.
Dat is ook spannend geweest, hoor.
Ja.
Hoeveel innerlijke onveiligheid zat daar bij jou op? Om van niche te veranderen?
Dus ik ben een jaar, dus ik heb Passion for Work verkocht en dan ben ik begonnen met Passion for Business na mijn bevallingsverlof in oktober 2019. En dan het eerste jaar heb ik mij gericht op ambitieuze ondernemers. Hè, lekker vaag. Ik bedoel, en met 3 uur per dag had ik kinderopvang, dus tussen in die 3 uur rende ik mijn bedrijf. En dat lukte goed. Ik had een omzet van 150.000 euro met 3 uur opvang per dag en een huis met mij, een rechtszaak. Dus het waren turbulente tijden, maar dat ging. En dan voelde ik van, ik kom niet volledig tot mijn recht met de klanten waar ik op dat moment mee werkte. En ik leerde ook niks meer bij. Dus ik voelde van, ik leef mijn potentieel niet en ik kan dat nog wel hetzelfde doen. Maar dan gaat ook bij mij de sprankeling uit de ogen. En ik wilde mijn potentieel leven en mijn klanten op de allerbeste manier kunnen helpen. En toen voelde ik van, ik wil niet meer werken met starters. Want zij waarderen niet genoeg wat ik hen vertel. En ze zijn, er moet nog te veel gebeuren. En het duurt dan te lang voordat ze die resultaten halen die ik gewoon zie voor hen. En dan voelde ik van, ja, met wie dan wel? En dan voelde ik van, ja, ondernemers die toch al ergens staan. Dus, en dan heb ik dat een reading over laten doen met iemand die mij ook begeleidt. En zij zetten ook licht op groen. En ik heb dat dan gecommuniceerd. Ik weet nog wat ik dacht van, oh nee, wat heb ik nu gedaan? Kan ik nog doen?
Zo eng. Ja.
Ik heb dat redelijk ondoordacht gedaan. Ik ben ook zo, ik kan er dan ook een half jaar over nadenken. Dus dat voelt zo, ik check dat even en oké, filmpje maken, knal, tong. En toen bleef het stil.
Oh.
Hoe lang?
Oh.
Drie weken of zo. En ik mag posten, hè. Dagelijks posten.
En even in die 3 weken. Hoe was dat qua innerlijke onveiligheid? Wat waren de uitingen bij jou?
ongemakkelijk. Hè? Zo van, moet ik mijn prijzen gaan verlagen? Maar ja, dat is raar, want ik heb nu net mijn doelgroep verengd en dan goedkoper gaan worden. Een vriendin zei, je moet je prijzen verlagen. Ik zeg, nee, ik wil mijn prijzen niet verlagen. Dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ik wil net naar de andere kant. Maar heel ongemakkelijk. Natuurlijk, en nu kan ik dat ook weer plaatsen. Ik kom van een bedrijf gericht op massa. En in die mailbox had je altijd ting, 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 ting. Ik bedoel, dat was een fabriek en we waren bekend. Ik bedoel, we hadden een echte mega reputatie in Vlaanderen, dus dat was gemakkelijk. Dus mijn ego werd zwaar op de proef gesteld toen, en zeker ook nadien als ik mijn prijzen ging verhogen, want dan wordt het wel heel akelig stil. En de angst voor afwijzing, maar nog veel erger voor genegeerd worden. Hè, als je dagelijks post, en er komt niks in je mailbox. Nog eens check, weer een aanvraag. Ah ja, een aanvraag, maar nee, ze stappen toch niet in. Dat is echt heftig.
Ja.
En ik heb voor het eerst last...
Drie weken valt mee, Katrien.
Ik ben heel ongeduldig, hè.
Ja.
Maar ik heb ook, en dan een paar maanden, dan heb ik een businesscoach onder de arm genomen, denk eind september, die echt zich bezig hield met high-level ondernemen. Dus ik voelde dat ik daar heel veel over wilde leren. En dat heb ik ook gedaan. En... maar ik heb wel in die periode van dat was een 3 maanden traject, last gehad van het impostersyndroom.
Ja.
Voor het eerst in mijn leven, ik die behoorlijk arrogant kan zijn, hè, volgens anderen, ik geef dat ook toe, ik twijfel niet snel aan mezelf en ik vind mezelf business-wise op mijn terrein, dat ik best wel wat weet en voor mensen kan betekenen, maar ik kwam het impostersyndroom tegen. Innerlijk onveilig.
Innerlijk onveilig. Innerlijk onveilig, ja. Als je het hebt over om dan je innerlijk kind bij je te halen. En wauw, ja. Dat is
ook tegen hechtheid, hè, aan het resultaat loslaten. Want ik had met haar zeer ambitieuze doelen om €50.000 extra binnen te halen in die 3 maanden. En begin december zag het er naar uit, en dat was dan de laatste maand van die 3 maanden, dat dat langs geen kanten zou lukken. Dus ik wilde eigenlijk in totaal €100.000 binnenhalen op 3 maanden. En begin december werd mijn zoontje ziek en 9 dagen dat hij niet naar de crash kwam. En dat was nog kerstvakantie. Dus die maand, die kalpte zo helemaal in elkaar. En ik koos er ook bewust voor om er voor mijn zoon te zijn. Die hing een aapje aan mijn lijf, dagen en dagen lang. Ik zei, oké, so be it. Dat is wat nu nodig is. En die business, daar zal ooit wel terugkomen. Maar door dat loslaten en in die diepe ontspanning te gaan, en dan wel in de paar uur dat ik dan toch iets kon doen, nog wel even op de knoppen drukken, is er wonderbaarlijk in december van alles gebeurd waardoor ik mijn doel behaald heb.
Wauw, mooi.
Ja, bijzonder, hè? Hoe dat werkt. Hè?
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Ja, bijzonder. Maar bijzonder...
Nou ja, dat hele proces van durven loslaten... En durven ademen in het proces. Dat is natuurlijk, dat is volgens mij een van de grootste lessen talent niet. Maar als je dat vermogen hebt als ondernemer, dan heb je echt een asset die is priceless.
Mijn zoon heeft me dat geleerd.
Ja, mooi. Mooi.
Want zonder hem zou ik gewoon doorgegaan zijn, want ik ben dan... Doel, dan zou ik in mijn mannelijke energie nog meer moeite gaan doen, want ik moest mijn doel, ik ben een slechte verliezer. Dus dat wil zeggen, als ik een doel gesteld heb, dan wil ik er toch wel heel graag geraken.
Ja, en dan zul je zien, als je op die trein van hard werken gaat, dan ga je eigenlijk op de trein van innerlijke onveiligheid, hè? Ik bedoel, daar zit niks, geen innerlijke veiligheid in. Ik bedoel, je kan zeggen van ja, weet je, dan kan ik het zelf manifesteren en dan sta ik zelf aan het roeren en dan ben ik zelf mijn eigen leider. Maar dat is vanuit een realm dat je echt vanuit je innerlijke onveiligheid gewoon gaat beuken. En daar zul je weinig resultaat mee behalen.
Nou,
en een burn-out, hè?
Ja.
Burn-out, sterker nog, je duwt het vaak eerder van je af als dat je het naar je toe laat komen.
Ja. Ja.
Dat is die, volgens mij die paradox, die dans, waar iedere ondernemer vroeg of laat mee gaat moeten werken. Ga ik beuken of ga ik laten? En soms moet je beuken en soms meer vaker moet je laten, moet je het loslaten. Ja, dat is, ik vind dat een van de mooie lessen van het ondernemerschap.
Ja, maar als ik naar mezelf...
Ja, zeg maar. Ja,
als ik naar mezelf kijk, dan vind ik dat ook een hele spannende les. En ik kom mijn innerlijke onveiligheid daar wel in tegen. En weet je, dat weet je niet vooraf. Maar als ik echt... we hebben vorig jaar een dik ongeluk hier gehad op Bali. We hebben maanden stilgelegen. Nou, ik ben echt mijn vertrouwen in... Het vertrouwen in mij en het vertrouwen in de universe. En het vertrouwen in, ja, weet je, weet ik wat. Dat heeft wel echt een... Dat is wel echt verdiept. En daarin ben ik wel echt mijn eigen onveiligheid tegengekomen. Niet fijn. Zeker niet fijn.
Eufemistisch.
Ja, dat is zacht uitgedrukt. En daar moet je dus wel werk op doen. En terwijl we nu zeggen van... Het is, ik zeg niet dat het het beste is wat ons overkomen is, maar het is wel een van de betere dingen wat ons overkomen is.
Het was nodig.
Het was nodig. Ik ben heel blij dat dat gebeurd is. Niet met alle aspecten, maar wel met wat dat voor verschuiving in onze business heeft gebracht. En dat was niet gebeurd als wij niet door dat proces door dat proces waarheen gaan en door die innerlijke onveiligheid heen waren gegaan om naar die innerlijke veiligheid te komen. Was niet gebeurd. Dat durf ik eigenlijk
niet. Ik zeg vaak, als je zelf niet ingrijpt, gaat het leven voor je ingrijpen.
Ja, absoluut.
En door een ongeval, door een ziekte, door een overlijden, door een scheiding, door whatever, dan krijg je... Door een faillissement. Ik bedoel, het kan van alles zijn, maar je komt er volgens mij, en dat is ook het leuke aan ouder worden, soms ook het minder leuke daaraan, maar in ieder geval op je twintig kom je nog overal wel mee weg.
Ja. Ja.
Hè, maar gaandeweg het leven...
Op je dertigste, 35 ook nog.
Daarna begint het.
We zijn 60, 62, hè? Ja, maar dat is echt zo. Weet je, 35. Nou, weet je, de wereld was echt maakbaar. Zeg het en hop, ik deed het.
Ik zag gisteren een mooie meme. En die was iets in de trant van... Dit was niet de ramp die mij is overkomen. Dit was de storm die de weg heeft vrijgemaakt.
Mooi.
Dus de storm die de weg voor mij heeft vrijgemaakt. En dat zijn echt twee manieren om ernaar te kijken. Hè? Je kunt dat leven, dat wat je overkomt, die obstakels, dat kun je zien als een ramp. Maar je kan het ook, als je achteraf kijkt, kun je zien, ja, het was heel hard nodig om inderdaad letterlijk een weg open te breken naar een nieuw plafond misschien wel, of een nieuw plateau.
Nieuw plateau, dat bedoel ik.
En daarom zeggen ze, denk ik ook dat burn-out ook al, dat is tegenwoordig mode, maar er wordt heel veel over gesproken, maar ik denk in essentie, dat ik zeg altijd, bij burn-out wordt het oude zelf opgebrand en uit die as kan dat nieuwe herrijzen. Maar dat is ook weer zo'n heel spannend proces, want het zit ook wel even in niemandsland. Maar ik denk, ik heb zelf een heel heftige burn-out gehad op mijn 28 en ik ben toen ook zelfstandige geworden. Ja, ik ben die burn-out alle dagen dankbaar. Ja. Nu, hè. Op dat moment niet, hoor.
Zie jij verschil tussen Belgische ondernemers en Nederlandse ondernemers in dit hele veld waar wij het nu over hebben?
Ik vind dat moeilijk om daar een uitspraak over te doen, want ik werk te weinig met Nederlandse ondernemers om daar... Er is te weinig... Dat zijn de uitzonderingen. Dus ik durf het... En ik ben ook te veel gekleurd tussen Vlaanderen en Nederland. Dus ik zie die verschillen. Ik durf mij er niet echt over uitspreken.
Ja, oké.
Kunnen ze in jullie verschillen? Of denken jullie... Want jullie hebben een aantal mensen uit... willen klanten uit... Maar die klanten die hebben zijn wereld. Die klanten... zijn mensen die al verder kijken dan hun eigen landsgrenzen, denk ik, hè?
Nou, ik zie wel... ik heb ooit zelf als business trainer in Brussel gewerkt... En wat natuurlijk het grote verschil is, is de Nederlanders zeggen iets en zeggen gewoon blond iets. En je moet het in België allemaal wat keuriger verpakken, wat vriendelijker verpakken. Dat vind ik een groot verschil. Ze zijn wat, Nou ja, weet je, toen vond ik dat ze... toen vond ik het lastig om met Belgen te werken, omdat zij niet gewend waren om naar zichzelf te kijken. Het was wat meer gesloten. In de Nederlandse klanten destijds waren wat meer open. Wat spannend is, is spannend. Hè? Of je dan een Nederlander bent of een Belg, dat maakt niet uit. Mm. Maar dat vond ik toen. Als ik nu naar onze Belgische klanten kijk...
Ik vind, dat wil ik zeggen, ik vind dat we uitzonderlijk leuke
Belgische... We hebben hele leuke Belgische klanten. Ja, echt hele leuke. Ja.
En wat ik begin te zien is, er staat een soort klant op bij ons. Een nieuw soort klant. En dat zijn eigenlijk allemaal, dat zijn onze ideale klanten. Dus die vinden we a priori, daar klikt het mee.
Maar wat is dan het nieuw soort klant?
Nou...
Dat is een beetje vaag.
Ja, dat heb ik nog niet verteld. Die klanten die zijn heel erg... Die weten dat ze zo niet verder moeten. En dat ze ergens doorheen moeten om aan de andere kant te komen. En die ook bereid zijn om het werk ervoor te doen. Die niet tegensputteren. En die, die de meters bereid zijn de meters te maken. Ja, ik vind dat heerlijk. Als ik niet aan een klant hoef te trekken... Als ik niet aan een klant hoef te sjorren en te duwen, maar gewoon letterlijk meelopen, oplopen en gidsen en ergens doorheen helpen.
En dan maakt nationaliteit niet uit.
Nee, ik vind eigenlijk, dat valt weg.
En weet je...
Ik denk dat dit ook te maken heeft met jullie proces, want ik loop ook zo binnen, zo buiten. Dus door, jullie hebben ook een hele evolutie gedaan, en waardoor dat er andere klanten resoneren. En ik denk dat je heel vaak, ook met de high-level business model, als je prijzen gaat verhogen, ga je ook een ander type klanten krijgen.
Ja. Ja.
En die klanten, ik merk dat heel erg door mijn niche te bepalen of te veranderen, de klanten waar ik nu mee werk, die komen in de sessie en die hebben het druk, hè, want die zijn heel succesvol. En die komen in de sessie en een week nadien stuur ik een mailtje van ik heb dat allemaal gedaan. En dat gaat vooruit. En vroeger, de klanten die liepen weg. Die stuurden hun kat als het een sessie was. Die zeiden, oh nee, weet je, het hoeft niet meer. We gingen een jaar overheen. Dan denk ik, weet je, wat een verademing om het
te doen. Dat herken ik wel. Dat herken ik wel. Dat is hier net zo.
Veel meer intrinsieke motivatie.
En weet je, als er verstrikte loyaliteit is, dan maakt het echt niet uit of je uit Amerika komt, of uit België komt, of uit Nederland. Verstrikte loyaliteit is verstrikte loyaliteit.
En natuurlijk heb je, je hebt cultuurverschillen, je hebt de nucleus van het gezin.
Dat is context.
Dat is misschien wat dichter of wat opener, maar dat is uiteindelijk maakt het niet uit.
Ik denk wel...
Voor de problematiek maakt het niet uit.
Ik denk wat wel zo is dat... In België is er nog wat meer traditie. Er zijn omgevingen waarin het wat traditioneler is. Doen we het al generaties. En ik denk dat dat in Nederland, als ik dan toch een verschil zou... Dat iets meer losgeweekt is.
En misschien wat meer gezag voor rangen en standen.
Absoluut. Is ook, heeft Nederland ook niet.
Nou, misschien toch, hoe zuidelijker je gaat, als je naar Limburg gaat, dan kom je dat alweer meer tegen.
Ja, kom je het ook weer meer tegen. Klopt. Ja, klopt. Hé, hey, Katrien, wij hebben een vraag van een klant van ons. En dat is ook een klant van jou. En Anouk heeft die vraag ingestuurd naar aanleiding van de podcast waar we het net over hadden. Hè? De podcast nummer 170 bij innerlijke onveiligheid bij ondernemers. En zij stelde die vragen. Wij zeiden van, oh, dat is leuk, dan gaan we een keer over podcasten. Maar hoe leuk is het als we daar nu samen over in gesprek gaan? Dus ik ga de vraag voorlezen, ook voor de luisteraar. Ik wil graag meer horen over hoe innerlijke onveiligheid zich manifesteert in concrete situaties in het ondernemen en hoe daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld bij groei van je bedrijf, team samenstellen, partnerships, et cetera. Dus die innerlijke onveiligheid, die snapt zij wel. En dan is, en ik denk misschien dat, ik kan me voorstellen als je dit gesprek nu voor het eerst luistert en je luistert voor het eerst naar ons, dat je denkt van, hé, precies, hoe werkt dat precies? Nou, als je dan die 170, podcast 170 luistert, dan gaat het je al meer dagen, luister je nog veel meer van onze podcastkanaal, De Reis naar Innerlijke Bevrijding, dan wordt het steeds duidelijker en duidelijker. Voor haar is dat wel duidelijk. En kennelijk vraagt ze zich dus toch nog af, hoe manifesteert zich dat nu in concrete situaties? Zoals groei van je bedrijf. We hebben dat natuurlijk al een beetje benoemd. Team ja. samenstellen, partnerships, nou ja, weet je, you ja. name it.
Ja, eigenlijk denk ik een aantal dingen misschien voor Anouk en anderen al duidelijk geworden zijn door de voorbeelden die we net hebben aangehaald. Maar ik vraag ook heel vaak aan mensen, aan ondernemers, van hoe is jouw winstmarge? Hè? Ik bedoel, omzet, dat weten ze meestal wel, maar die winstmarge niet zo. En als die, als die te laag is, en bedoel ik, er is soms verlies, hè? Mm-hmm. Het is wel aan de voorkant, maar verlies. Of dan moeten we gaan kijken. En dan komen we bij de ongemakkelijke oefening van, oké, hè? Bedoel, ik groei wel, maar eigenlijk, bottom line, zorg ik niet goed voor mezelf. En iedereen al, die worden er allemaal beter van. De klanten worden beter, het team wordt beter. Dus dat is al heel ongemakkelijk. En dan gaan we kijken, van kunnen we de prijzen verhogen en de kosten gaan verminderen om die winstmarge naar boven te doen. En dan begint het dan met de prijzen verhogen. Gaat er dan überhaupt nog wel iemand komen? Ben ik wel goed genoeg? Wat gaan ze denken? Hè? Al die dingen waar we het net over hadden. Kosten verlagen wil zeggen, een aantal samenwerkingen. Bijvoorbeeld een ik had onlangs een klant en ze had een assistente die zeer uitvoerend werkte en ze betaalde die €65 per uur. Zeg, volgens mij betaal je haar gewoon te veel. En is het profiel, als ik over hoorde spreken, over, is dat iemand die te ambitieus is voor dat werk en die gaat niet blijven. En ze doet dat zeer uitvoerend werk, doet ze ook helemaal niet graag en misschien niet goed. Hè? Mm. Dus naar betrouwbaarheid voor die zaak, voorstel, van ga ik hiermee kunnen lezen en schrijven, op lange termijn was dat een grote vraag. Dus die persoon moet ofwel een lager tarief krijgen, wat ook niet gaat werken. Of, allee, daar moest, ja, maar dat is toch zo'n toffe. En die is alleenstaande moeder, of die is gescheiden, of ik weet al niet meer het detail. Mm. Maar in ieder geval, dat. Hè, dus ja. Dat gesprek moet gaan aangaan. Oh, en dan moet ik weer een nieuw gesprek gaan aangaan. Oh, en dan gaan er zoveel mensen solliciteren. En weet je, dus dit. Dus dat is een beetje wat ik dan tegenkom in het team en samenwerkingen opzetten.
Maar wacht even, Katrien. Ja. Daarin, ik zat net te denken terwijl jij praatte. Eigenlijk is het volgens mij zo dat als je groeit in je bedrijf, iedere groeispurt die je maakt, dat zie je zo prachtig bij kinderen. Als kinderen een groeispurt maken, wordt even een zijpadje. Als kinderen een groeispurt maken, gaan ze duimen. Als ze duimers zijn. Ik weet niet, als ze niet duimen, dan weet ik niet wat ze doen. Maar ik heb in het kinderthuis heb ik gewerkt. En dan zag ik kinderen van 15 jaar zag ik weer duimen. En dan leek het alsof ze weer terug waren naar het duimen. En dan zei je van, dat moet je niet doen vanwege je tanden, gaan ze naar voren, et cetera. Maar wat je altijd zag was, ze begonnen te duimen als zij een groeispurt, in het begin van hun groeispurt, omdat ze zich nog niet veilig voelden. Op het moment dat zij die duim uit hun mond haalden, en dat kon soms maanden duren, dan durfden ze de buitenwereld in met hun nieuwe groeispurt. En eigenlijk wat ik zou willen zeggen tegen Anouk is, bij elke groei die je maakt in je bedrijf, kom je altijd een fase tegen waarin het onveilig voelt.
Steeds opnieuw.
Steeds opnieuw. Al is het alleen maar om, durf ik dit wel? Wat jij net zegt, hè? Durf ik dit wel? Oh, dit vind ik zo zielig voor hem of voor haar. Dat is allemaal die groeispurt gaat altijd gepaard met innerlijke onveiligheid. En om die volgende stap te maken, moet je altijd die transitie, volgens mij, doen van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid.
Niet wat je zo oprekt als ondernemerschap. Is niet voor niks.
Want je kan pas echt natuurlijk volgens mij groeien als je je innerlijk veilig voelt. Klopt absoluut. Dat, als ik dat zeg?
Volgens mij absoluut. En je komt het nog tegen, want ik heb hier aan gewerkt, hè, met jullie. Maar ik ben het nog tegengekomen de afgelopen maanden. Hè. Dus ja. Dat is niet van, oh, je werkt eraan, is dat voor eens en voor altijd opgelost. Nee, dus bij elke groeispurt opnieuw. Maar hoe dat je ermee omgaat, wordt altijd... Ja.
En dat leer je, hè? Je
maar leert... wij komen het ook iedere keer weer tegen. Ook al werken we de hele dagen ermee. Ik bedoel, het blijft een groeispurt.
En je absoluut. Leert, kijk, naarmate je dat een aantal keren gedaan hebt... en je hebt daar bewustzijn op gekregen... en je hebt daar inzicht in gekregen... kan je er ook op acteren... en kan je er ook in berusten. Zo van, oké, dus dat is nu even... dit is even spannend voor me. Dit vind ik even eng. En weet je... And I do it anyway. I'm scared shitless and I do it anyway. En want ik weet waar ik naartoe wil. Ik weet waar ik op uit ben. En een maand later denk je, nou ja, was dit alles, weet je? Dat hebben we ook weer gehad. Zo van een hobbeltje genomen.
Maar ik vind het ook wel mooi, Katrien. Jij zei ook namelijk in het begin van ons gesprek, zei jij van, sommige mensen nemen teamleden aan... zonder dat ze al te veel nadenken of dat wel de juiste is, de juiste man-vrouw op de juiste plek is. Zo zei je het niet, maar zo...
Ik vond het argument wel mooi, dat is een toffe.
Precies.
Dat, hoe vaak wij niet personeel hebben aangenomen, oh, dat is een toffe.
Ja, moet je man. In die podcast, zijn we er open over. maar is het niet zo dat je eigenlijk... Want eigenlijk zeg je daarmee ook iets van... Je moet bij je team samenstellen, moet je aan de tekentafel misschien jezelf wel andere vragen gaan stellen. Dat is niet wat je zegt, maar dat is wat er bij mij dan resoneert. En tegelijkertijd wat er bij mij ook resoneert is, op die tekentafel moet je misschien ook wel innerlijke onveiligheid neerleggen. Waar voel ik mij, en ik weet niet hoe dat er precies uitziet hoor, maar gewoon als onderwerp om... vooraf het huiswerk al te doen van waar ga ik mij veilig bij voelen en waar ga ik me niet veilig bij voelen. En als
zoals dat nog, ja zeg maar.
Ja, en als ik een toffe zie en die wil ik eigenlijk aannemen omdat ik mij veilig voel, is dat dan werkelijke innerlijke veiligheid of is dat schijnveiligheid?
Ja, is het wel de beste voor mijn bedrijf?
Precies.
Misschien is dat wel een goede voor mij. Maar is het ook de beste voor mijn bedrijf?
Absoluut. En ik denk zelfs daarvoor, voordat je aan die tekentafel zit, zelfs moet gaan daarvoor fundamenteel gaan afvragen, is de oefening met een team, is dat iets wat mij als persoon dient? Want dat is heel vaak van, oké, je wilt groeien, oké, dat is mijn team. Of nu is het een trend van online programma's, oké, je wil een gemakkelijk leven hebben, online programma, maar past dat bij wie jij in essentie bent en waar jij energie van krijgt. En dat is ook wat ik met mensen doe. We kijken welk businessmodel dient jouw talenten, jouw waarden en jouw gewenste lifestyle. En bij de een is dat online programma's en bij de ander is dat een team en bij de ander is dat high-level businessmodel. Ja.
Ja. Hoeveel Belgische business coaches of business mentoren zijn er die vanuit dit businessmodel werken zoals jij daarmee werkt?
Ik durf daar niet op te antwoorden, want ik heb altijd Nederlandse business coaches gehad. Dus ik ben nooit klant geweest bij Belgische. En ik heb het nog niet gezien, maar dat wil niet zeggen dat ze het daarom niet doen.
Nee, begrijp ik.
Ik ben ze nog niet tegengekomen. Maar misschien nog heel even terug naar Anouk, haar vraag.
Ja,
en
ja.
Nog een aantal praktische dingen waar heel veel mensen zich in zullen herkennen. Als je succesvol wordt, dan ga je op een gegeven moment gekopieerd worden. Vroeg of laat gebeurt het dat je je eigen teksten ineens op de website ziet van iemand anders.
Ja.
Dat is echt emotioneel. Je kunt dat alleen maar, als je dat hebt meegemaakt, ik kan dat niet beschrijven. Hè? Maar dat is een heel...
Dat is een tekstreep. Tekstreep. Ja.
Voilà, maar dat is heel akelig. Want als... ja. Dus je baby zie je ineens... Dus dat is ook nog zoiets, hè, van hoe ga je daarmee om? Ook samenwerkingen, een vraag van Anouk, samenwerking.
Ja, ja.
Als je structureel doorverwijst naar partners, van gaan samenwerking aan en je mag daar commissie voor vragen. Ik bedoel, that's business. Ik bedoel, hoeveel klanten zie ik die zeggen van, ah, een commissie vragen? Oh nee, natuurlijk echt niet. Ja, maar nee, ik kan dat ook niet vragen, want dat is ook een vriendin. Ja, dus daar ook weer die onveiligheid tegenover... ik was mijn punt kwijt, maar... En dus door met jezelf aan de slag te gaan, dan gaat er nog wel, als jij dit bent, gaat er nog wel dit gebeuren. Hè? Door al die dingen en is gekopieerd worden. En dan de overheid die weer de maatregelen van de subsidies gaat veranderen. Maar dit gebeurt niet continu, want dit is dodelijk vermoeiend. Hè? Ja. Als je continu die beweging en meegaat en oh, er is weer iemand uit mijn team die ontslag neemt. Oh, ze vindt mij niet meer leuk. En 3 dagen in bed en halen. Oké. Opkrabbelen, opnieuw. Terug. Oké. Die klant is niet een ontevreden klant. Weer 4 dagen. Van, bedoel, dat kan je niet maken. Dus de bedoeling van dat innerlijke werk is van ja, wat er ook gebeurt. Er zijn mensen, hè, dus dit gebeurt nog wel, maar dat is niet meer die beweging continu. Dat je speelbal bent van alle actoren die als ondernemer rondom je zijn, ook privé.
Ja. Ik stelde die vraag van hoeveel mensen zijn er die het werk doen wat jij doet, is omdat ik mij ook kan voorstellen, ook even in het kader van die vraag van Anouk, want jouw klanten komen bij jou en die weten heel goed dat jij een high level business model hebt. En ik dacht ineens van, want over het algemeen zeggen business coaches van je moet online trainingen gaan doen, zodat je daar passief inkomen op kan krijgen. Weet je? Alsof dat 100% passief is, wat niet zo is, maar nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dat is natuurlijk al, als jij in zo'n niche zit en je komt bij jou, dat is al spannend op zichzelf. Want je gaat dus iemand tegenkomen die jou hierin confronteert.
Absoluut. Dus en daar ben ik mij meer dan bewust van, heel erg bewust van geworden. Ik doe ook de gesprekken, zijn ook totaal anders. Hè. Dus ik heb nu echt een invulformulier waarbij dat mensen vooraf al gaan invullen van waar dat ze tegenaan lopen, waar dat ze naar verlangen. Hoe gewenst op een schaal van 0 tot 10 is de verandering? Hoeveel zijn ze bereid te investeren? Dus er is al een voorselectie en dan ga ik met hen in gesprek. En ik bereid dat gesprek echt goed voor. Dus ik neem daar echt vooraf, zeker 3 kwartier de tijd voor, om dat gesprek voor te bereiden, om mij in te tunen op die klant, door alles te bekijken, de website, social media enzovoort. Dus ik ga helemaal into die klant. En dat kan voor sommige mensen al heel confronterend zijn, want ik ga perspectieven schetsen of mogelijkheden waarbij dat ze denken, ja, dat klinkt wel heel aanlokkelijk, maar dan moet ik mijn huidige niche loslaten. Of dan moet ik mijn prijs verhogen. Dus ik benoem dat ook in het gesprek. En ook als ze ja zeggen, zeg ik van kijk, hè, mijn coaching is ook niet goedkoop. Van het kan zijn dat je morgen wakker wordt en denkt van, dat heb ik nu gedaan. Dus dat spannend is, benoem ik ook in de gesprek. En ook in elke sessie mijn klant in het gesprek. En soms ook nadien dat ik even zeg van, hoe is het intussen? Heb je het kunnen laten bezinken? Ik zeg, als het echt ongemakkelijk, oncomfortabel wordt, bel mij dan. Hè. Laat mij dat weten. Ja.
Maar feitelijk kom je dan dus direct in die onveiligheid terecht. Als het zo oncomfortabel is. Weet je, soms kan iemand dan besluiten van, nou weet je, dan doe ik het niet. Maar gedurende het proces, dat zie je bij ons natuurlijk ook. Gedurende het proces, als iemand zegt van, oh, ik trek het even niet. Of ik vind het zo spannend. Dan is het eigenlijk alleen maar voelen van, hoe onveilig is het nu in mij?
En hoe onveilig was het vroeger?
Ja, als je dat...
Nee, in ons werk is dat één op één.
Ja, gerelateerd aan vroeger. Ja. Wat zou jij, Anouk, willen meegeven? Hoe innerlijke onveiligheid zich manifesteert in concrete situaties?
Ja, ik hoor je die vraag zeg maar oplezen en ik denk 2 dingen bij mezelf. Ik denk dat we er in dit gesprek al eigenlijk heel veel over hebben gezegd. Mm-hmm. Maar nog iets heel anders. Deze vraag is al een paar weken oud.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En we zitten al op een punt dat ik denk dat ze die vraag zelf kan beantwoorden.
Ja, en tegelijkertijd misschien vraagt iemand anders zich dat wel af. Ja. Dus in die zin...
Dat is het mooie van vragen hè, die iemand stelt. Die gelden voor meer mensen. Ik heb niet het gevoel dat ik hier nog iets aan toe heb te voegen. Laat ik het zo zeggen. Innerlijke onveiligheid manifesteert zich altijd in je lijf. Ja.
Dat is altijd in de fysiologie. Ja. Dat voel je in je keel, je voelt het in je borst, je voelt het aan de zwetende handen, je voelt het aan het kloppende slapen, je krijgt het warm, klotsende oksels, je krijgt een knoop in je buik, je valt stil, je neemt nog een extra wijntje. Of,
acting out.
Ja, dat, weet je, het manifesteert zich altijd in het lijf.
Het neemt je over.
Precies, het neemt je over. En dat is eigenlijk een signaal op het moment dat je dat overkomt. Is eigenlijk een signaal van, hey, schijnbaar vind ik dit spannend. Schijnbaar vind ik dit eng. Schijnbaar. En hier is dus iets te halen. Op het moment dat jouw lichaam een onaangenaam signaal geeft, zou je hoofd eigenlijk moeten zeggen, hey, hang on, alarm, bam, 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 bam. Wat is hier te halen? Wat ga ik hier uit de weg? Waar ben ik hier bang voor? Wat ligt er aan die andere kant van mijn angst, van mijn ongemak?
Uh-huh.
En dat zou je bijvoorbeeld ook kunnen gaan, wij zeggen altijd, ga schrijven, ga journalen en laat het maar vloeien. En dan zul je zien dat in eerste instantie schrijf je over dat ongemak. Ik voel dit en bla 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 bla.
Het begint bij uitdrukking.
Ja, en dan komt er een soort in dat schrijfproces een kentering. En dan ga je opeens van, ja, maar wacht eens even. Wat is er eigenlijk mogelijk? Waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Waar heb ik verlangen naar? Wat zou ik willen dat zich opent?
Deze is cruciaal, briljant, want er is zo'n dunne lijn, en zeker in coachingsland is het voelt niet goed voor mij, dus we gaan het niet doen. Hè?
Ja, ja.
En wat jij nu zegt van dat verlangen, dat ik denk van, ik zeg ook tegen klanten, hou dat verlangen voor ogen. Dit hoort erbij om daar te komen. Ja. Als dat verlangen weg is, dan zeggen mensen, ja, maar daar ga ik niet aan beginnen, want dit voelt niet goed, punt. En dat is een andere kant.
Ja.
En dan blijven ze eigenlijk ter plaatse trappelen.
Ja. Ja.
Dus dat verlangen voor ogen houden, ik denk dat cruciaal is, want anders is er een dunne lijn tussen. Nee, sommige dingen voelen echt niet goed. En het is onze intuïtie die zegt van, dit is niet goed voor mij, maar het is ook ons ego.
Ja, maar dit is iets anders. Dit gaat niet over intuïtie.
Het is proces.
Intuïtie, kijk, een intuïtief gevoel wat jou zegt van, alarmbellen van, don't do this. Vertrouw deze man niet, vertrouw deze situatie niet, vertrouw deze persoon niet. Daar zit je heel vaak goed.
Tuurlijk.
Maar de fysiologie van de angst, van de onveiligheid, is iets heel anders dan een intuïtief gevoel wat tegen jou zegt, don't do it.
Als buitenstaander kan je het heel makkelijk zien. Althans, in veel gevallen. Want als buitenstaander zie je vaak dat iemand leeftijdsinadequaat is. Als iemand.
Volgens mij hebben we een. Vielen we even weg, Katrien? Al heb je ons nog kort gestaan?
Heel eventjes, er is 1 minuut, denk ik. Ja. Niet, ja.
Ik zei van, als buitenstaander is het redelijk makkelijk om te zien in veel gevallen. Omdat degene die zich innerlijk onveilig voelt, die doet leeftijdsinadequate dingen. Als je naar iemand kijkt die buitensporig boos is of die buitensporig bang is en je vraagt diegene, hoe oud ben je? En ook al zou je het niet letterlijk vragen.
Dus in het midden van die emotie, hoe oud ben je nu?
Dan is heel vaak het antwoord tussen 0 en 10. Ik voel me nu 6. En dan zit je al midden in het innerlijk kindwerk en dan zit je midden in de innerlijke onveiligheid. En het is, weet je, we kennen allemaal de momenten dat je partner, dat je vriendin of je familielid, dat je iets doet dat je denkt van, doe even normaal man. Dit is gewoon een 3-jarig kind wat je doet. En dat is, weet je, wij stellen elkaar die vraag wel eens, maar goed, dat is ook natuurlijk gewoon ook omdat je in het werk zit. Zeggen, hoe oud ben je? En dan zegt de ander van 3. En dan zo stampvoetend, zoals kleine kinderen dat doen. En het enige wat je, daar valt geen normaal gesprek mee te voeren, want de fysiologie neemt het over. En hoe succesvol je dan als business ondernemer ook bent, weet je, ook al verdien je 100 miljoen, Als die fysiologie gewoon door, het van je overneemt, neemt de fysiologie het over. En ben je dat driejarig kind en voel je je innerlijk onveilig. Dat is, als je aan de buitenkant nu wil zien, van, als je wil weten van, hé, hoe ziet dat eruit? Je hebt vast momenten met klanten, Katrien, dat je, waar je nu denkt van, oh ja, daar gebeurt iets leeftijdsinadequaat.
Oké, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat zou kunnen, maar het is mij nog niet opgevallen. Nee, ik ga erop letten.
Maar dat ga je naar die podcast. Überhaupt ontstaat er natuurlijk al een andere wereld. Dus nu ook, weet je, ga maar eens kijken als het heel spannend wordt. En hoe er dan gereageerd wordt. Weerstand is a priori innerlijke onveiligheid. A priori. Wil ik niet, heb ik geen zin in. Dus hij heeft allemaal, onze klanten hebben nooit meer weerstand. Sinds wij dat zien vanuit het perspectief van innerlijke onveiligheid. Onze klanten hebben nooit weerstand. Omdat we direct al een andere ingang pakken.
Dus maar, we lopen, wat bij jou daarop bedoeld is, we lopen daar niet meer in vast.
Nee.
Met een klant.
Nee. Maar
dat je dat vanuit een andere hoek dan aanpakt. Omdat het gaat namelijk niet om de weerstand.
Nee,
het gaat om iets heel anders.
Maar leeftijdsinadequaat is heel interessant. Want dan neemt die fysiologie dat over en dan vlamt dat op. Dat is ondanks diegene gebeurd had. En dan weet je al van, oké, ik moet gewoon eerst maar naar voelen gaan. Weet je, ogen dicht, gronden, voelen. En van daaruit kan je weer gaan opbouwen naar het gesprek waar je mee bezig was.
Als we een publieke figuur nemen bij wie je dat zo goed kon zien. Donald Trump, die zag je regelmatig. Een man van 70 met zeg maar het gedrag van een 4, 5, 6-jarige. Dat kon je bij hem heel sterk zien.
Ja.
Leeftijdsinadequaat gedrag.
Ik verklaar het antwoord naar de vraag van Anouk. Verklaar ik compleet.
Ja, is voldoende.
Katrien, tot slot. Laatste vraag. Eindigen we met alle ondernemers.
Nou, wacht even. Oh. Ik heb nog een vraag aan jou, Katrien.
Ja.
Is er nog iets wat jij wilt benoemen? Is er nog iets wat je kwijt wil? Is er nog iets wat je wil zeggen?
Wat we vergeten zijn.
Ik ben jullie heel dankbaar voor de uitnodiging sowieso om dit gesprek te hebben. Maar ik heb als coach en als persoon zelf weer zoveel geleerd van de vragen van het beluisteren van podcast 170. Dat dit gesprek mij ook weer een betere coach maakt. Dus dank jullie wel daarvoor.
Meer dan graag
gedaan. Graag gedaan, ja.
En dank jij wel.
Ja, heerlijk dat je mee hebt, dat je meteen ja zegt.
Tuurlijk.
Ja.
Even voor
de laatste. Ja.
Voor jouw ondernemers, hè? Welke vrijheidsroutines heb jij in jouw leven? Welke dagelijkse vrijheidsroutines? Waardoor je doet wat je doet.
Dagelijks, mijn leven eruit ziet. Ik zal ze even kort schetsen. Ik woon niet in de grootste villa van Wilrijk. En ik sta in hele grote villa's. Dus ik kies bewust voor een hogere middenklasse woning, zal ik het zo zeggen. En ik rij met een BMW van 10 jaar oud. Dat is heel bewust. Waarom? Ik kan evengoed ook in die villa's wonen en rijden met de Porsche, dat zou kunnen. Maar dat is een bewuste vrijheidskeuze om dat niet te doen. Ik heb een financieel adviseur die mij daar ook... ik word er ook niet gelukkig van, maar die mij daarin helpt. Dus dat maakt ook dat ik vrijheid heb om tijd en geld... Ik kan spelen met die elementen.
Hmm.
Ja, als ik nou vastzit in zo'n villa met zo'n heel dure auto, zou er al minder speelruimte zijn. Dan moet ik toch wel zien dat het allemaal afbetaald is. Wat heb ik nog? Ik heb een klusjesman en een tuinman. En ik heb een poetsvrouw die 4 uur in de week komt poetsen. En ik heb een kookvrouw sinds kort die 3 uur in de week komt koken. Echt geweldig.
Oh, heerlijk, ja.
Zo fijn. Ik heb een gezondheidscoach waar ik proactief naartoe ga. Dus ik neem supplementen en ik heb een abonnement in een exclusieve sportclub hier in de buurt, waar ik 2 keer in de week ga zwemmen, omdat er niet veel anders mogelijk is nu. Dus ik probeer op allerlei manieren heel goed voor mezelf te zorgen en het leven te leven waar ik echt van droom. Dus ik zeg ook tegen klanten, leef je mooiste leven. Sta erbij stil van wat heb jij, en dat is voor iedereen anders, wat heb jij nodig om dat te doen. En dat is ook praktisch wat ik preach.
Mooi.
Op die manier eigenlijk. En bewust, ja, vijf, dat is nog een belangrijke voor mij. Iedereen zei tegen mij als ik moeder werd van, weet je, ze zijn toch zo snel groot. En ik hoorde iedereen dat zeggen. Dus ik dacht, ja, dat zal dat wel waar zijn. En ik heb bewust het eerste jaar van Andres 3 uur opvang gehad per dag. En niet in een crèche, maar private bij iemand thuis. Dus ik heb bewust heel veel tijd met hem doorgebracht.
Dat is echt een vrijheidskeuze.
Een hele bewuste keuze, ja.
Mooi. Dankjewel. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Is er iets wat jij nog wil zeggen? Wat neem jij mee uit dit gesprek?
Ja, wat blijft er op de zee vliegen?
Eén woord?
Nee, niet één woord.
Eén zin.
Van vrijheidswens naar vrijheidswerkelijkheid. De ondernemer die begint vanuit de vrijheidswens en die tegen zichzelf aanloopt en dan de transitie maakt naar vrijheidswerkelijkheid. Dat haal ik uit dit gesprek.
Ja. Mooi.
Ja.
Mooi.
Absoluut, ja.
Oh ja, dan moet ik die vraag zelf natuurlijk ook beantwoorden.
Dat moet.
Eén woord. Ik denk geïnspireerd. Geïnspireerd nog duidelijker hebben hoe belangrijk innerlijk werken is voor een ondernemer. Wist ik wel. En tegelijkertijd, weet je, jij verwoordt het nog weer wat anders. En omdat je gewoon vanuit jouw perspectief dat ze. En dat is. En ik kan gewoon zien dat je het nodig hebt om je eigen plafond weer te breken. En om weer naar het volgende plateau te gaan. Dat, en dat inspireert me enorm.
Mooi.
Is er nog één woord wat jij wil zeggen, Katrien? Waarvan je zegt van. Dat is het woord wat blijft hangen op de zin.
Wat er in mijn hoofd gebeurt als jij dit zei, is van dit is voor jullie, maar dat is ook beroepsmisvorming, maar voor jullie marketing natuurlijk superbelangrijk. Omdat, vermits dat onbewust is, hebben mensen zogezegd geen probleem. Dus hoe meer dat jullie die woorden kunnen vatten en kunnen voelen hoe belangrijk het is dat jullie naar buiten... Je moet ze eigenlijk slapend wakker maken. Ja. Dat is eigenlijk wat ik dacht terwijl jij dit zei.
Van, mooi. Mooi, ja. Slapend wakker maken.
Ja, mooi.
Ja, mooi.
Mijn kusje, hè? Met veel liefde doen. Ja.
Uiteraard. Ja.
Ja. Maar dat is dan mooi niet om af te sluiten.
Ja. Ja. Dankjewel, Katrien.
Ja, lieve Katrien, dankjewel. Fijn gesprek.
Absoluut.
Veel groetjes, hè.
Doeg.
Dag.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briant-en-jaldara.nl of ontmoet ons op social media op Briant en Jaldara. We zien je daar graag.
Vind je dit een waardevolle podcast? Deel hem dan met je vrienden en laat je review achter op de Apple Podcast app, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.